Welkom bij het derde seizoen van de podcast Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder. Ik ben Ellemij Koppers van Coachpraktijk Onwijs Wijs.
En ik ben Carleen Stokkel van Talent voor Geluk. In dit seizoen nemen we jou weer mee in allerlei onderwerpen waar jij als opvoeder mee te maken hebt.
We inspireren je om anders naar uitdagingen te kijken en geven je tips die jou dichter bij jouw oplossing brengt.
Is deze podcast waardevol voor je? Geef ons dan een review of tip een andere ouder. Veel luisterplezier! Yes, lieve luisteraar, welkom bij onze nieuwe podcastaflevering, De Prijs van Onzekerheid. Wij zijn heel erg benieuwd wat deze titel of deze podcast met je doet. Dus laat het ons vooral ook even weten. Benader ons via onze socials. Want onzekerheid is iets waar we niet echt over praten. Waarvan we denken dat het erbij hoort en waar we dus eigenlijk genoegen mee nemen. Terwijl dat echt niet zo hoeft te zijn. Onzekerheid is wat mij betreft iets wat Onzekerheid is wat mij betreft niet iets wat een enorm grote stempel op je leven hoeft te drukken. Het is een vaardigheid, je hebt het me vaker horen zeggen, net als dat zelfvertrouwen een vaardigheid is. Zelfvertrouwen is het tegenovergestelde van onzekerheid en daardoor dus eigenlijk het medicijn daartegen. En je weet dat ik daar enorm gepassioneerd over ben en dat de focus in mijn praktijk op zelfvertrouwen ligt. Dus in deze aflevering nemen we je ook mee in het versterken van deze vaardigheid, want het is gemakkelijker dan dat je misschien wel denkt. Ook al lijkt onzekerheid vanzelf te komen door alles wat we meemaken, er is iets aan te doen.
Ja, wat bij mij natuurlijk meteen eigenlijk een beetje boven komt, is dat je zegt van onzekerheid. Is iets aan te doen, heb je ook niet nodig. En aan de andere kant denk ik, maar een beetje onzekerheid hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij. Dus onzekerheid wordt in mijn ogen pas onzekerheid als het je belemmert.
Nou, ik ben heel blij dat je dat expliciet erbij zegt, want dat ben ik volledig met je eens. En in andere gevallen noemen we het dan ook echt onzekerheid? Dat vraag ik me even af, hè? Dus ik ben ook heel benieuwd naar jouw mening als luisteraar. Of is het dan een beetje spanning? Hè, voor mij is onzekerheid op het moment dat we echt onzeker zijn en dat je het bewijs van iemand kunt zien, dan is het eigenlijk al een soort glazen kooi of zo, waarin je dan veilig bent en voelt, misschien niet per definitie bent, maar waarin er dus weinig bewegingsruimte is, waar er weinig vertrouwen is om nieuwe dingen te doen of nieuwe mensen te leren kennen. Of omdat we continu bang zijn niet goed genoeg te zijn, niet te voldoen, niet de juiste capaciteiten te hebben, niet competent genoeg te zijn. Waardoor we maar blijven bewegen in het kleine glazen koortje. Dus ik ben heel blij met jouw aanvulling, Ellen, want dat klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, dus op het moment dat het...
Eigenlijk, nou, wat ik zit te denken, eigenlijk zou je eerst de definitie van onzekerheid helder moeten hebben. En jij geeft dat nu al heel erg aan, hè, over dat koortje, dat glazen koortje. En ik denk, misschien is het ook wel het woord aan zich. Want wat jij zegt, als je een beetje spanning voelt, dan is dat helemaal oké, hè? Want ik zeg ook altijd, door een beetje spanning gaan al je zintuigen aan. En ben je juist... net iets alerter, net iets, weet je, dus het helpt je ook heel vaak. Maar onzekerheid heeft denk ik ook gradaties.
En als het een belemmering is, dan, dat is wat ik bedoel. Ik weet niet of ik het altijd zo expliciet zeg, maar dat is echt wat ik bedoel. Dat op het moment dat je dingen niet durft te doen, omdat je denkt dat je die niet kunt. Waardoor je vervolgens het bewijs ziet van, ja, zie je wel, het lukt me niet. Waardoor je echt in die neerwaartse spiraal bent. Dan gaat het je belemmeren. Dan ga je dus geen nieuwe dingen meer ontdoen. Geen nieuwe vaardigheden ontwikkelen en versterken. Dat is wat ik bedoel. Maar inderdaad, dat stukje spanning, dat stukje ik weet niet of ik het kan. Maar ik ga toch mijn best doen om het te doen. Ik sprak de laatste vriend van mij. Die ging voor het eerst een webinar geven. Nou, vond hij hartstikke spannend. Hartstikke goed voorbereid. Weet je, was ook nog met iemand anders. Dus was niet in zijn eentje. dat vind ik spanning, dat vind ik geen onzekerheid. Want hij doet het uiteindelijk wel. En onzekerheid, op het moment dat het een belemmering is, dan gaan alle deuren van mogelijkheden dicht. En dan blijf je dus, wat ik net zei, in dat koortje, in dat vertrouwde wat je kunt, waar je ervaring in hebt, blijf je daarin bewegen. En dan vergroot je je eigen wereld niet meer.
Misschien een beetje flauw hoor, maar ik stel nu, hè, zeker pubermeiden, die kunnen ontzettend onzeker zijn over hun uiterlijk. Is het dan onzekerheid? Of is het dan een stukje spanning van, oké, zie ik er wel mooi genoeg uit? Is de ander niet mooier? Of heb je het dan wel over onzekerheid?
Ik denk dat dat wel onzekerheid is. En wat absoluut niet meehelpt. En nu nog meer dan toen jij en ik jong waren. Toen jij en ik pubers waren. Is dat hele maatschappelijke schoonheidsideaal.
Ja.
Waar we gewoon de hele dag mee geconfronteerd worden. Hè, je hoeft je Insta maar te openen. Of make-up artist. Nou, ik vind het echt een kunst. Want ze zien er altijd fantastisch uit. En als ik in de spiegel kijk, denk ik, nou, meisje, dat ziet er niet zo uit. Dus dat doet iets met je. Dat doet echt iets met je. Ja. Vroeger hadden we natuurlijk tijdschriften en de modellen. En we hadden natuurlijk wel tv. En toen ik de puber was, dan had je MTV en TMF. En de box had je ook nog met al die videoclips en zo. Dus hè, maar toen onze opa's en oma's jonger waren, had je het natuurlijk veel minder. Dus ik zal niet zeggen dat ze minder onzeker waren over hun uiterlijk, want dat weet ik namelijk niet. Maar dat schoonheidsideaal, dat continu geconfronteerd worden met, oh, ik zie er niet uit zoals, dat was vroeger gewoon veel minder. Dus ik denk echt dat het heel erg versterkt wordt. Om een voorbeeld te geven, en dat is, even een kleine disclaimer geven, want dit is wel een intens voorbeeld. Een vriendin van mij, haar zusje was 21 en die heeft suïcide gepleegd eerder dit jaar. En zij, die vriendin is ook Surinaams, haar zusje is half Surinaams. Dus die had ook een getinte huid. Maar dat meisje had, ik moet het goed zeggen, volgens mij heet het Vertigo.
Ja, ik weet meteen wat je bedoelt, maar ik weet niet hoe het heet.
Depigmentatie van de huid is dat. En dat meisje was heel onzeker over haar uiterlijk. En zeker als je donker bent, ook als je licht bent, dan valt het op en dan zie je het. Maar als je een donkere huid hebt, dan zie je dat
valt het
nog veel meer op. Dus bij alles wat zij ziet, of alles wat zij zag, was heel confronterend van, ik ben niet zo, ik zie er niet zo uit. Ik ben anders dan. En maatschappelijk gezien en sociaal gezien, we willen erbij horen. Niet omdat we per se de populairste willen zijn, maar omdat het gewoon vanuit de prehistorie, het is gewoon overleven als je binnen de groep valt. Als je buiten de groep valt, word je opgegeten door sabeltandtijgers of vries je dood. Of weet ik veel wat er vroeger allemaal gebeurde. Maar dat was gewoon gevaar. Dus ons brein is nog steeds voornamelijk gericht op overleven. Is voornamelijk gericht om ons in leven te houden en veilig te houden. Dus op het moment dat we te veel afwijken, ja, dat is heel, heel pijnlijk en heel naar voor je brein. Die wil zo snel mogelijk uit zo'n situatie. En dat heb je dus ook met zo'n schoonheidsideaal, waarbij, het lijkt trouwens of deze hele podcast over schoonheidsideaal gaat, dat is niet zo hoor, we gaan het zo meteen ook nog over andere dingen hebben, maar op het moment dat je de catwalks bekijkt en die meisjes die maat 20 hebben, ja, het is alleen maar omdat we dat soort catwalks hebben en dat soort modeshows doen, waardoor er ziektes als anorexia en bulimia ontstaan. Want als we dat beeld niet neerzetten, dat niet als een onzichtbare standaard neerleggen, dan is die behoefte om je uit te hongeren niet. Want als we met elkaar zouden afspreken dat de schoonheidsideaal maat 44 is, misschien niet helemaal goed, laten we een paardje minder zijn, want 44 is misschien
qua gezondheid weer.
Precies, dat je wel ermee net iets te rond, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval een gezond gewicht, hè, 38, 40 als kledingmaat voor volwassen vrouwen. Dan zouden we, dat is puur hypothetisch, maar ik durf bijna mijn hele lijf ervoor in het vuur te steken, veel minder van dat soort ziektes hebben, omdat de noodzaak om aan dat beeld te voldoen, dat is er veel minder. Als wij hè, vroeger, ik ben niet zo heel goed in de jaartallen, maar er zijn ook jaren geweest dat als je echt vol en rond was, dan was dat...
de Rubens vrouwen.
Ja, dank je.
Ja. Die bedoelde ik. Ja.
Ja, weet je, dan was dat een teken van welvaart en rijkdom, weet je wel, dat je genoeg te eten.
Schoonheidsideaal.
Dat was toen echt een schoonheidsideaal. Die hebben we nu niet meer. Ik bedoel, als je kijkt hoe er naar dikke mensen gekeken wordt en hoe er denk... Ik ben zelf ook niet de slangste, maar hoe rondere vrouwen probeert een beetje netjes. Ik wil natuurlijk niemand voor zijn schenen schoppen.
Nee, niemand kwetsen. Nee,
absoluut niet. Hoe die naar zichzelf kijken en hoe, weet je wel, dat is kleine kinderen. Dat is eigenlijk wel, vind ik dat wel heel schattig. Maar weet nog maar hoe gegeneerd jij je voelt. Toen je kinderen klein waren en dan kaart riepen: mama, kijk eens, die mevrouw is heel dik. Weet je wel? Maar dan
kun je door de grond heen zakken.
Precies. En ze hebben niet eens ongelijk. Maar de lading die daarachter hangt, de lading, dat is wat ons zo onzeker maakt. En dat is, om terug te komen op de prijs van onzekerheid, dat is... Wat mij betreft zo vernietigend is. Omdat daar zit de belemmering in. En dat zorgt ervoor dat we niet naar onze volledige capaciteiten leven. Dat we ons kleiner houden dan nodig is. Volgens mij was het cirkeltje nu weer rond. Want nu gaan we het niet meer hebben over schoonheidsideaal. Maar in ieder geval, het is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Dus ik vind het een prachtig haakje. Dus ik heb hem zeker even...
Ik was daar gewoon heel benieuwd naar hoe je daar inderdaad naar keek. Wat jouw idee daarover is... Omdat die meiden gewoon onzeker zijn.
Ja, dat klopt.
Ja. En die mogen sterker in hun schoenen komen te staan.
Ja, en die mogen vooral, weet je, mijn hartewens voor die meiden. En het is niet alleen die meiden, weet je wel. Want het is ook, ik heb ook wel eens een vriendje gehad die eigenlijk zegt van ja, ik vind je eigenlijk te dik. En denk ik, ja, weet je, dan moet je een andere vrouw zoeken. Want ook al zou
ben ik
af...
Ik.
Ja, ik ben ik. En het is er niet morgen ineens af.
Nee.
Weet je, het is ook niet gisteren aangekomen. Dus het gewoon de acceptatie van jezelf. Weet je, oh man, op het moment dat ik zeg, dan zucht ik ook gewoon dat ik denk, oh, wat een opluchting zou dat zijn in de wereld.
Maar zou dan die hele onzekerheid ook niet verdwijnen als iedereen durft te accepteren hoe die is? En wat hij wel of wat hij niet kan?
Nou, absoluut. En het is gewoon heel mooi, weet je wel. Want het is zo... Ik verbaas me, verras me, verwonder, verbijster misschien mezelf daar ook continu over. Dat we zeggen altijd tegen kinderen dat ze zo uniek zijn. Maar ondertussen, wat we ze laten zien, is dat ze allemaal hetzelfde moeten kunnen op precies hetzelfde moment. Ja, hoe oncongruent wil je zijn? Hoe oncongruent wil je het hebben? Daar klopt geen bal van. Weet je, dat ik zeg altijd van ieder heeft zijn eigen ontwikkelingstempo en ritme. Ja, en dan zitten ze met z'n 30 in een klas en dan moeten ze allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment. Denk ja, het ene kind dat loopt bij 7 maanden, bij wijze van. Dan heb je denk ik een heel vroeg kind wat loopt. Ik heb niet zo heel veel ervaring, maar ik weet niet zo goed. En het andere loopt bij 1,5 jaar. En daar begint het dus al mee, die eeuwige vergelijking. Ik noem dat een enorm valkuil. Want jij ontwikkelt je op je tempo waarop het voor jou klopt. En er is geen enkel ander tempo wat voor jou klopt. Of voor jouw kind. Maakt niet uit wat de groeicurve zegt. Of het consultatiebureau. Of de jeugdarts. Of de schoolsystemen. Whatever. Nee. Dit is het enige juiste tempo en ontwikkelingsritme voor jouw kind. Mm-hmm. En als we dat wat meer zouden doen. Dan zouden we echt veel minder onzeker zijn.
Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, want daar ontstaat denk ik ook heel veel onzekerheid.
Ja.
Doordat je als kind in een klas komt met leeftijdsgenootjes. En die kunnen dingen die jij misschien niet kan.
Ja.
En dan ga je eigenlijk al aan jezelf twijfelen. Van, oh, maar dat kan ik niet. Zou ik dat wel moeten kunnen? En ben ik nou wel goed genoeg?
Ja.
En vindt de juf mij wel aardig? En dan ga je vervolgens bij vriendjes spelen, bij leeftijdsgenootjes. En eigenlijk gebeurt daar soms ook hetzelfde. Omdat het ene kind speelt bijvoorbeeld heel graag, ik noem maar even iets met Lego en kan hele mooie dingen bouwen. En het andere kind speelt eigenlijk veel liever met autootjes en kan daar fantastische verhalen bij verzinnen. Hè? Ja, ik noem maar even twee. Maar als die bij elkaar gaan spelen en ze hebben geen oog voor elkaar, of ze denken van, oh, maar die kan goed bouwen, dat kan ik helemaal niet. En niet beseffen, of dat ouders niet zeggen van, ja, maar dat geeft niet dat jij dat niet kan. Je kan het leren, want jij kan heel mooi verhalen vertellen. En dat kan mijn kind niet, bijvoorbeeld. Hè? Of dat kan je vriendje weer niet.
Dat kunnen jullie van elkaar leren. Dat, hoe mooi zou dat zijn?
Dat bedoel ik, dat je gewoon veel meer daarop insteekt dan op... want vaak wordt het dan toch gezegd, ja, maar ja, hij wil daar graag mee spelen. Ja, speel er dan ook maar mee. En dan, ja...
En er wordt alleen maar uitvergroot.
Eigenlijk wel. De verschillen worden vaak veel groter gemaakt. Terwijl wat jij zegt, als je... Ik stel me dan zo voor, oké, dat ene kind bouwt graag met Lego en het andere kind vindt dat heel lastig. Maar die kan inderdaad, heeft mooie fantasieverhalen. Nou, denk jij eens een mooi fantasieverhaal met wat de ander aan het bouwen is.
Ja, fantastisch.
Weet je, dan heb je ook niet zo dat je... Want onzekerheid komt door het vergelijken, dat wou ik zeggen. Ja. Die vergelijking, die komt iedere keer natuurlijk om de hoek kijken, maar daar komt ook die onzekerheid vandaan. Want waar moet je anders onzeker over zijn?
Nou, ik vind, Ellen, 100% ben ik het met je eens. En het is zo interessant, want wat we doen, is dat we onze eigen achterkant met de voorkant van een ander vergelijken. En dat is natuurlijk...
Ja, sorry, ik ben beelddenker.
I know. Maar wat ik daarmee bedoel, is dat we gewoon... De enige die altijd bij jou is, dat ben jezelf. In alle situaties. Ja. En je weet niet wat een ander meegemaakt heeft. Of wat een ander gedaan heeft. Of weet je, op de middelbare school. Ik zat in de tweede klas. En ik vond het veel belangrijker om te socializen en populair te zijn. Dan om mijn huiswerk te doen en mijn toetsen te leren. Weet je, wat erin resulteerde dat ik en heel veel spijbelde. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is eigenlijk wel een hele leuke anekdote, maar... Ik zat in een schoolgebouw in de tweede en derde klas. Dat maar 10 lokalen was echt een heel klein schooltje, dependance. En omdat het zo klein was, hadden ze de grote pauze in tweeën verdeeld. Dus één deel van de school kreeg na het vijfde lesuur 25 minuten pauze. En het andere deel kreeg na het zesde lesuur 25 minuten lunchpauze. Waardoor na het zesde lesuur de rest van de dag weer synchroon liep. En wat ik dan altijd zei, dan nam ik gewoon die pauze na het vijfde uur. En als het ging, liep ik de klas binnen na 25 minuten. Oh, hadden we les? Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat ik de B-pauze had in plaats van de A-pauze. En die leerkracht ging natuurlijk ook niet door, want die wilde ook gewoon zijn eigen lunchpauze hebben. Waardoor ik vervolgens maar 20 minuten les had. Deed ik echt standaard. Ja. Maar, dus het resultaat was dat ik gewoon veel socializen veel belangrijker vond.
Ja, was zeker niet onzeker op dat moment dat je dit durfde.
Nou, in dit vlak denk ik niet, nee.
Dat denk ik ook niet, nee.
Ik ben er heel lang mee weggekomen. Maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen, en dan krijg je toetsen en ik was natuurlijk nooit aan het leren. En ik ben ook blijven zitten dat jaar, dat zal je waarschijnlijk niet zo heel erg verbazen. En... dan hoorde ik de cijfers van mijn andere klasgenoten. En dan dacht ik, oh, wat studiebollen. Weet je wel, ja. Dat weet ik gewoon niet. Want ik was mijn eigen achterkant met hun voorkant aan het vergelijken. Misschien hadden zij wel 5 uur zitten studeren op die schriftelijke overhoring. Terwijl ik natuurlijk geen donder had gedaan. En dan zie je alleen maar het resultaat. Terwijl je echt niet ziet wat heeft iemand ervoor gedaan. Of wat heeft iemand ervoor gelaten om dat resultaat te krijgen. En jij zegt het heel mooi. En we hebben later een podcast met de titel De Valkuil van Vergelijken. Dus dan gaan we er nog dieper op in. Maar dat is echt heel, heel vernietigend voor je zelfbeeld en voor je zelfvertrouwen.
Maar mooi ook dat je zegt van... Dat je, als je vergelijkt, dat kan eigenlijk niet. Want je weet niet wat die ander ervoor gedaan of voor gelaten heeft.
Ja.
En ik zou ook meespelen onzekerheid. Dat je eigenlijk in je hoofd allerlei spookbeelden zet. Dat je daardoor ook onzekerder wordt. Dus als een keer al iets gebeurd is. Hè? Je komt bijvoorbeeld als kind bij een groep mensen op een verjaardag en er wordt meteen gelachen. Dan kan ik me voorstellen dat jij als kind meteen die gedachtes om gaat zetten van ze lachen me uit. Hè? We hebben het natuurlijk ook wel eens eerder over gehad van die gedachtes die je dan hebt.
Mm.
Als dat één keer gebeurt, dan kan je bij de tweede keer, kan je meteen al eigenlijk gaan denken van, oh, een verjaardag, oké, ik wil er eigenlijk niet heen.
Maar dat is wel wat kinderen, kleine kinderen doen.
Dan kweek je eigenlijk, eigenlijk voed je eigen onzekerheid.
Ja, zeker weten. En dat vind ik wel interessant, want ik had laatst had ik een event, heel klein event, en toen hadden we het over toekomst en verleden. En inderdaad, je maakt dit soort dingen mee. En wat er gebeurt, je hebt iets meegemaakt in het verleden, dat was zo pijnlijk, dat je vanaf dat moment altijd wilt voorkomen dat je die pijn opnieuw gaat ervaren. Stel je hart is een keer gebroken, dus razend verliefd. Je hebt iemand je liefde verklaard en je wordt uitgelachen of voor gek verklaard. Of iemand zegt, nou, met jou echt nooit. Wat gebeurt er vervolgens, is dat je aan jezelf gaat twijfelen en vervolgens wil voorkomen dat je die pijn of dat ongemak op een toekomstig moment weer gaat ervaren. Dus je gaat alles doen wat in jouw macht ligt om dat te voorkomen. En dat is dus wat mij betreft de ultieme prijs van onzekerheid. Want het kost je werkelijk alles. Dus wat jij zegt, die beren die je op de weg plaatst, die conclusies die je over jezelf trekt, ik ben zo of ik ben niet zo, of het leven is zo, of mannen zijn zo, of vrouwen zijn zo, of wat het dan ook maar is, of school is zo, of vul het allemaal maar in. Dat zorgt ervoor dat je niet hebt wat je werkelijk wilt. En dat doet me zo ontzettend pijn dat we deze vaardigheid dus niet leren op school. Ik weet nog heel goed dat ik in groep 3 zat. Misschien heb ik het verhaal al eens een keer gedeeld bij juf Annie. En wij gaan lezen. En ik vond lezen fantastisch, vind ik trouwens nog steeds. Wat best een bijzonder is als je dit verhaal afmaakt. Maar ik ben aan het lezen en er staat een woord en ik ga twijfelen. Ik wist gewoon niet hoe ik het uit moet spreken. En ik doe een poging. En kennelijk was het heel grappig wat ik zei. Dus de hele klas begon te lachen, inclusief juf Annie. En ik kijk op van mijn boek en ik kijk om me heen. En het eerste dat ik denk, ik ben dom. Maar dat is op zo'n moment is niet een gedachte. Dat is een levenslange veroordeling. Dat is voor mij op dat moment echt waar. Dus ik ben de rest van mijn leven een soort van gaan verbergen dat ik dom ben. En vooral bewijzen dat ik best ook nog wel slim kan zijn. Weet je wel. Vanaf dat ene moment dat ik 6 was en in groep 3 bij juf Annie zat. En de allergrootste grap was dat ik in een groep in Friesland, jaren 80. We waren met 8 kinderen en 1 juf. Weet je, het was niet wat je denkt. Als ik zeg de hele klas. Het waren er geen 30. Het waren er 8. Weet je wel, dus het heeft me heel veel tijd en moeite gekost. En wat ik heel mooi vind, dat alles waar je over kunt praten, daar ben je groot. Ben je groter dan, daar heb jij grip op. In plaats van dat het grip op jou heeft. Maar dat heeft me best even een tijd geduurd voordat ik dacht, oh, maar dat is de bron. Daar komt dat vandaan. En het was niet omdat ik dom ben. Het was gewoon heel grappig wat ik zeg. Daar of zij. Dat is waarom ze lachten.
Ja.
Weet je, maar die vaardigheid en dat kunnen. Want kleine kinderen kunnen dat niet. Die hebben geen referentiekader. Dus hun referentiekader bouwen ze op door dit soort gebeurtenissen. En de conclusies die ze daaruit trekken. En dat is waarom ik zeg, die onzekerheid, wat op zo'n moment een belemmering wordt. Want ik vond het zo mooi wat je zei van, is het werkelijk heel vervelend? Is het werkelijk een belemmering, onzekerheid? Nou, in deze gevallen wel, denk ik. In deze gevallen wel. Ja.
Nou, weet je, en belemmering kan ook ontstaan door de druk, hè, van buitenaf.
Ja.
Als de druk heel groot is, dat er heel veel van je verwacht wordt als kind, dan voel je ook vaak die onzekerheid.
Nou ja, absoluut.
En je wil gewoon voldoen aan het verwachtingspatroon van je ouders, van je opa en oma, van de leerkrachten, van je vrienden. Weet ik van wie, hè? Want dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar als die een bepaalde verwachting van jou hebben, dat ook hebben uitgesproken, terwijl jij daar zelf niet van overtuigd bent, dan kan dat ook enorme onzekerheid met zich mee gaan brengen.
Waardoor dan geloof je het ook niet.
Nee, en waardoor je misschien ook juist dingen uit de weg gaat of gaat onderpresteren.
Ja, zodat je een zie je wel creëert voor jezelf.
Ja, voor jezelf.
Ja. Ja, en dat vind ik zo verdrietig, weet je wel. En wat ik ook zei, weet je, we accepteren daardoor heel erg middelmatigheid. En we accepteren daardoor dat het oké is om die belemmering te ervaren, om die onzekerheid te ervaren. Weet je, ik heb een coachkindje gehad en die moeder zei op een gegeven moment, ja, het is nou eenmaal een onzeker aangelegd kind. Dat moeten we maar accepteren. Nee, dat hoef je helemaal niet te accepteren. Weet je, want daar kan je iets aan doen. Daar mag je iets aan doen. Want het geeft je zoveel meer voldoening, zoveel meer geluk, maar ook zoveel meer succes op het moment dat je die zelfvertrouwen hebt. Dat zelfvertrouwen, moet ik zeggen, hebt. Ik heb jeuk en ik ben al aan het krabben en ik kom niet eens bij mijn woorden. Stoppen met krabben dus. Maar ja, dus ik vind dat zo. Ja, ik word daar gewoon verdrietig van. Die belemmering, zoals jij terecht opmerkte, het is niet nodig. Het is iets wat aan te leren is. Of ja.
Ja, weet je, natuurlijk ben ik helemaal met je eens. Het is aan te leren. Maar wat je wel vaak ziet, is als je als ouder ook onzeker bent, dat je het wel spiegelt aan je kind. Ja. Dat je kind ook onzeker wordt. Maar eigenlijk spiegelt je kind wel aan jou. Want die zegt eigenlijk als het ware tegen jou van, hé mama of hé papa, ga daar eens zelf ook mee aan de slag. Want je bent nooit te oud om te leren.
Nee, zeker
en,
niet.
Weet je, Ghislaine heeft natuurlijk een fantastisch event, noem ik het even, waarbij je heel veel kunt leren. En ik denk als je naar dat event gaat, waar ze zo wel even wat over zegt, dat je dan ook juist dat stukje zelfvertrouwen weer gaat gaat krijgen, dat versterkt wordt, zodat je dat ook weer over kunt dragen aan je eigen kind. Vertel even over dat mooie.
Dank je wel. Nee, zeker. En als je de vorige podcastaflevering hebt geluisterd, dan heb je misschien wel een idee van wat ik ga zeggen. Ik heb namelijk het moedige moedermoment. Dat is een avond voor 4 moeders, waar we aan de slag gaan met een vraagstuk van 1 of 2. Daarbij krijg je geen standaard antwoord, krijg je geen Google antwoord, krijg je geen one size fits all antwoord. Je krijgt een antwoord wat specifiek voor jouw vraagstuk is. Na afloop krijg je ook een verslagje. Maar het kan van alles zijn waar je mee te dealen hebt op dit moment. Of waar je mee aan het struggelen bent. Het kan een uitdaging zijn binnen je gezin. Het kan iets zijn wat je moeilijk vindt, waar je geen raad mee weet. Misschien is het iets waar je voor schaamt. Waar je geen hulp voor durft te vragen. Of wat het dan ook maar is wat jou tegenhoudt. Of waardoor jij de prijs van onzekerheid blijft betalen. En dat zou ik gun het jou en ik wil dat zo graag voor je. Dat je dat niet meer hoeft te doen. Dat je blij bent, dat je tevreden bent, dat je trots bent, dat je vervuld bent. Alles wat jij maar wilt en wat we uiteindelijk onderaan de streep willen, dat zijn geen dingen. Dat zijn geen ervaringen. Want als jij een nieuwe auto koopt of een nieuwe tas of een nieuwe iPad, dan gaat het om het gevoel wat je daarbij krijgt. Die vakantie, dat uitje, dat dagje sauna, dat etentje, gaat over het gevoel wat je daarbij krijgt. En dat is wat ik je zo graag met heel veel liefde, heel veel passie, heel veel bevlogenheid mee wil geven. Dat je kunt dat hebben op ieder moment opnieuw. En dit is een toegang daartoe. En vandaar dat ik je met alle liefde welkom heet op deze avond. Het is op dinsdag 16 januari in Utrecht. Er kunnen 4 moeders meedoen. Dus is het iets voor jou? Reserveer gauw je plekje. Kost €27,50. Na afloop krijg je ook nog een verslagje van mij. En meld je aan via mijn website talentvoorgeluk.nl. Maar ja. Jij hebt trouwens over de prijs van onzekerheid gesproken. Ook iets heel gaafs.
Ja, alles zit in mij. Het ging ja. Natuurlijk, maar dat is voor de kinderen, hè? Als jouw kind inderdaad onzeker is, meer zelfvertrouwen nodig heeft, van binnenuit mag gaan stralen, dan is de training Alles zit in mij een fantastische training. Op mijn website kun je de data vinden. Ik start in januari, start er weer een nieuwe groep. Kijk even op mijn website of neem contact met mij op via info@onwijswijs.nl en dan beantwoord ik al je vragen of ik bel je even terug voor meer informatie daarover.
Ja, nou, supermooi. Uiteraard zullen ook bij allebei welkom. Tuurlijk. Kim Bijl,
ja.
Tijdens deze training en jij als moeder bij mij tijdens het moedige moedermoment.
Ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja. Nou, we zien jullie graag bij de volgende podcast en die is... Wat is daar? Oh, we zien... Nou, dat zou toch grappig zijn dat we elkaar een keertje konden zien. Ja. Nee, we horen jullie graag bij de volgende podcast. En wij zijn natuurlijk altijd op dinsdag komen we uit met de podcast. En de volgende podcast is op tweede kerstdag. Maar die komt er gewoon. Dus op tweede kerstdag kan je een podcast van ons verwachten. En ik hoop dat je die ook weer luistert.
Niet helemaal een cadeautje onder de kerstboom, maar misschien wel een cadeautje in je oren.
Ja.
Tot de volgende podcast.